En dan gaan we naar het woord van God luisteren. En er wordt ons voorgelezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 18 tot en met 39.
Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als een baresnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij, zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onze lichaams. Want we zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het toebehoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd, en die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij dan ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog hoofdreden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.
Gemeente, de tekst voor de preek vindt u in het hoofdstuk dat u zojuist is voorgelezen, Romeinen 8. En dan willen we vanmorgen luisteren naar vers 32. Waar die onvergetelijke woorden staan, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Geliefde gemeente van de Heer hier in het kerkgebouw, u die meekijkt en meeluistert, gasten. Afgelopen donderdag hebben mijn vrouw en ik een uitstapje gemaakt. Dat doen we zo af en toe eens, en misschien doet u dat ook wel eens. Ik kan het u zeker aanbevelen. En toen zijn we ergens geweest waar we al heel lang naartoe wilden, maar er is nooit van gekomen. Wij waren in Den Haag, jongens en meisjes, bij Panorama Mesdag. Dat moet voor u heel interessant zijn. Als u er nog nooit geweest bent, moet u het zeker doen. Weet je, jongens en meisjes, wat dat is, Panorama Mesdag? Dat is een heel groot schilderij, rondom geschilderd. Het is 14 meter hoog en het is 120 meter in omtrek. Misschien bent u wel eens geweest. Mijn mond viel open van verbazing, van mijn vrouw ook toen. En dan kom je een trapje op en dan zie je dus de zee. En dan zie je boten liggen en dan zie je de duinen en dan zie je Scheveningen en Den Haag. Prachtig. Ik zei tegen mevrouw, ik kan hier al uren staan. Gewoon kijken. Helemaal rond. Je hoort de meeuwen gelijk maken. En het was net of je er stond, hè. Toen dacht ik, wat is dit knap. Nou, dan ga je natuurlijk verder die tentoonstelling door. Dan hoor je de verhalen hoe het gemaakt is. Hendrik Willem Mesdag en Sientje zijn vrouw en nog een aantal andere schilders hebben het gemaakt. 3-4 maanden hebben ze het over gedaan. Moet je nou gewoon een doek, hè. 14 meter hoog, 120 meter zo. En 4 maanden was het helemaal klaar. Nou, allerlei lotgevallen, laat allemaal maar. Maar toen dacht ik, kosten nog moeite zijn gespaard, hè, om zoiets moois te krijgen dat wij daarna ruim een eeuw nog van kunnen genieten. Echt fantastisch. Dit moet Urkers helemaal aanspreken. Kosten nog moeite gespaard om zo'n mooi kunstwerk te maken, te conserveren, te bewaren en te tonen. Kosten nog moeite gespaard. Gemeente, ik ga het vanmorgen over iets anders met u hebben. Ik ga het over God hebben. God die kosten nog moeite heeft gespaard, weet je, om ons te verlossen. Om ons te redden van onze zonden. Want gemeente, we liggen verloren en we zijn op weg naar de buitenste duisternis. En we kunnen voor God niet bestaan. Toch? Weet u het? Gemeente, weten wij nog wie wij zijn? Ja, natuurlijk, als persoon. Maar weet je weer voor God zijn? Weet je dat de Heer leeft, dat de Heer ons kent, dat de Heer ons de God... We hebben het gezongen op Psalm 39, toch? Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Dus God, gemeente, weet wie ik ben. God weet wat ik denk, wat ik doe, wat ik zeg. God, jongelui, weet waar je gisteravond geweest bent en wat je daar gedaan hebt en wat je daarna hebt gedaan. Weet je, God weet het allemaal. God doorgrondt me, God doorkent me van haver tot God. Zondig, schuldig, verdorven, verloren, hopeloos geval. En gemeente, dan lees ik vanmorgen die tekst met u. En dan valt je mond toch over van verbazing. Toch? Want dan lees ik in onze tekst, Romeinen 8, vers 32, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Gemeente, die tekst mag ik meegeven. Met het oog op de week van voorbereiding die vanmorgen is begonnen. En het thema van de preek is, God spaart niets en geeft alles. God spaart niets en geeft alles. Vanwege de tijd, gemeente, zal ik het niet hebben over het tekstverband, Romeinen 8 en wat er allemaal in staat. Laten we gelijk maar focussen op de tekst van vanmorgen. Het gaat, jongens en meisjes, over God. Die. Sla terug op vers 31. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook. Dus de apostel Paulus, gemeente, wijst ons hier op God. Echte theoloog, hè? Een Godzegger. Die. Wat heeft God gedaan? God, schrijft Paulus hier, heeft zijn eigen zoon niet gespaard. God heeft een zoon. En gemeente, het staat hier zo, hoe zeg ik dat, intiem. Er had kunnen staan die ook zijn zoon niet heeft gespaard. Toch? Dezelfde soort. Nee, het staat in het Grieks. Krachtiger, intiemer. Die ook zijn eigen zoon heeft niet gespaard. Geweten, dat brengt ons bij de zeer intieme band die er is tussen de vader en de zoon. Natuurlijk, de geest ook, maar daar heeft Paulus niet over. Paulus dat hij ons ziet, gemeente, dat er een zeer hechte, intieme band is tussen de vader en de zoon. God de Vader, God de Zoon. Eerste persoon, tweede persoon in het goddelijke wezen. Weet je? Dat is een zeer hechte band. Dat is een liefdesband. God is liefde, dat klopt. En allereerst richting zijn Zoon en richting de Geest. God heeft het ook gezegd. Zelf, heel duidelijk in de Bijbel. U kunt dat terugvinden, dat God zegt, dit is mijn geliefde Zoon. God de Vader houdt zo... Ja, ik spreek menselijk natuurlijk, dat kan niet anders. Maar God de Vader houdt zo ontzettend veel van zijn Zoon. Gemeente, dat is onbegrijpelijk, dat is onuitspreekbaar voor een mens. Onbevattelijk ook. Je kan ook zeggen, dominee, ik hou ook heel veel van mijn zoon of van mijn dochter. Fijn natuurlijk, houden zo. Maar dit gaat nog veel verder en veel dieper. En veel langer. Het is ook een eeuwige liefde, het is een eindeloze liefde. Het is een goddelijke liefde. God houdt zo ontzettend van zijn zoon. Zijn eigen zoon. En weet u, gemeente, wat de apostel Paulus nou schrijft? Dan schrijft Paulus, God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. En als je goed luistert, dan klinkt hier verwondering in door. Dan hoor ik zelfs iets van aanbidding. Je eigen zoon, die wil je sparen, toch? Als je echt van je zoon, van je kind houdt, dan heb je er alles voor over. U kent de verhalen ook wel, die zullen op Urk ook bekend zijn en ook zo wezen. Als je kind ziek is, dan zegt menige ouder, had ik het maar. Weet je, toch? Als je kind echt ernstig ziek is, dan denk je het of dan zeg je het. Ik wou dat ik het van je over kon nemen. Wij sparen onze kinderen. Wij zijn zuinig op onze kinderen. Natuurlijk, ze zijn door God ons gegeven. Schepsel van God. We hebben gedankt voor een kindje in uw midden. Prachtig, als je een nieuw leven uit Gods hand mag ontvangen. Daar zijn we zuinig op. Wij sparen onze kinderen. We zijn bezorgd over een toekomst. We zijn bezorgd over een veiligheid. Onze oudste kleindochter is 11. Ik woon in Vlaardingen, net zoals wij. En dan hoor ik wel eens dat ze alleen naar de stad gaat. Dat vind ik gewoon een beetje. Dan denk je, ja, rijdt zo'n meisje van 11 alleen door Vlaardingen heen? Ja, zeg maar, mevrouw, kom op, joh. Weet je, dat gevoel, dat kent u toch? Je bent bezorgd om je kleinkinderen en kinderen. En je wil ze veilig laten zijn. En je wil ze sparen. En gemeente, nu staat hier dat God zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Ja, gemeente, ik kan er geen woorden aan geven. Want als er één zijn eigen zoon zou moeten sparen, en sparen is het toch God. Maar hier staat, God heeft het niet gedaan, zegt de apostel. Zijn eigen zoon heeft hij niet gespaard. Ja, wat heeft hij dan wel met zijn zoon gedaan? In welke zin heeft hij hem dan niet gespaard? Gemeente, het is niet te geloven wat hier staat. Er staat, hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Ja, waarom dan? En hoe dan? En waar heeft hij hem dan overgegeven? Heeft hem jongens en meisjes overgegeven, prijsgegeven, overhandigd? Weet u het gemeen? Hij heeft hem voor ons overgegeven in de dood. Hij heeft hem overgegeven, ja, nu even kort. Het begon al in de eeuwigheid natuurlijk, in de Raad des Vredes noemen we dat. Uitgewonnen in het verbond der verlossing, toen heeft God hem al overgegeven, of God hem al prijsgegeven in zijn besluit, in zijn raad, heeft God gezegd. Hoe zal ik zondaren behouden, hoe zullen kinderen van Adam gered worden? Toen heeft Jezus zich aangeboden, zoon van God, heeft gezegd, Vader, ik zal borg voor hen zijn, ik zal naar de wereld gaan. Toen hebben ze samen het verlossingsplan, nogmaals, ik praat er menselijk over, het kan niet anders. Toen hebben ze samen een verlossingsplan uitgedacht, dat noemen we het verbonden verlossing. En toen heeft Jezus zich gepresenteerd als borg, als middelaar, als zaligmaker. En toen is daar het plan gemaakt en de besluit gevallen dat hij naar deze wereld zou komen, dat hij de menselijke natuur aan zou nemen. En dat hij tenslotte zou sterven. Weet, we hebben natuurlijk honderden keren, duizenden keren gehoord. Dus ja, je hoort dat in de... Ja, dat is ook zo. Maar gemeente, dat is wat. De Zoon van God. De eeuwige Zoon van de eeuwige Vader. Zou naar deze wereld gaan. Zou de menselijke natuur aannemen uit de maagd Maria. Zou 33 jaar lijden. 33 jaar. Ja, het laatste stukje was het zwaarst, dat was het diepst, dat was verschrikkelijk. Maar Jezus heeft heel zijn leven geleden. Het begon al toen hij geboren was. Het eerste kraambezoek in de stal was van de Satan. Deze openbaring 12. Niet van de herders, dat was een soort fijn nog. Nee, het eerste kraambezoek was de Satan. Hij stond gereed om het kind te verslinden. En zo is dat heel het leven van Jezus doorgegaan. Lijden, strijd, aanvechting, onbegrip. En dat is toen uitgemond inderdaad in het laatste deel van zijn leven. Gemeente, weet u, vandaag is de eerste Lijdenszondag. En dat betekent, jongens en meisjes, dat we in de kerk en ook op school misschien en op de vereniging, op de catechisaties, gaan we de komende zeven weken in bijzonder hebben over het lijden en sterven van de Heer Jezus. We hebben het natuurlijk altijd erover, elke zondag moet het erover gaan, elke preek moet het aan de bod komen, want het is de grondslag van ons behoud, het is het fundament van onze zaligheid. Dus in elke preek moet het over de Heer Jezus gaan, in elke preek op het een of het ander, links of rechtsom, moet het gaan over zijn diep lijden en sterven. Maar lieve gemeente, de komende 7 weken in het bijzonder gaan we hierbij stilstaan? Mogen we erbij stilstaan? Mijn collega's zullen erover preken nu middag. En door de week mag u er ook mee bezig zijn. Een bekend ouderwets lied zegt: leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Betrachten betekent overdenken. Dus het moet je geleerd worden. Inderdaad, anders gaat het ook weer aan je voorbij. Maar als de Heilige Geest erin meekomt, volk van God, het is toch zo? Wat is de kern van ons geestelijk leven? Waar steunen we op? Dat is op de kruisverdiensten van Christus. Nergens anders. Niet op jezelf, je bekering of je... Nee, hou op. De grondslag van ons behoud, Jezus, uw verzoen en sterven, blijft het rustpunt van ons hart, zegt Gods woord. Toch? Kijk, en dan mag u nou de komende 7 weken beleven en welzijn, als u ze meemaakt. Als we ze beleven mogen natuurlijk, want ons leven is een damp, de dood van ieder uur. U mag daar 7 weken intensief, eerbiedig, biddend mee bezig zijn. Ik weet nog dat een van mijn ouderlingen, die al jaren overleden is, die zei altijd tegen mijn dominee: die lijdenstijd is altijd zo'n mooie tijd voor me. Zo'n bijzondere tijd in mijn geestelijk leven. Want, weet je, gemeente, hij was altijd bezig met het bloed van de Heer Jezus. Daar wist hij heel veel van, daar zag hij ook de diepte van in. Hij zegt: en dan aan 7 weken mag ik daar weer mee bezig zijn in het bijzonder. Snap u? En doet u dat ook, gemeente? Pak een bijbelrooster erbij die op het lijden en sterven van Jezus betrekking heeft. Lees eens een mooi boek. Er zijn zoveel mooie boekjes. Ik zou zo, weet ik hoeveel titels kunnen noemen, maar laat maar. Lees eens zo'n boekje over de kruiswoorden van Jezus of over het lijden en sterven van Jezus. Er zijn dagboeken opgemaakt dat je elke dag zo het lijden en sterven van Jezus doorwandelt. Het zal uw geestelijk leven verdiepen. En als u geen geestelijk leven hebt, want die zitten hier ook mensen, misschien mag u dan geestelijk leven ontvangen. Jezus, uw verzoen en sterven, blijft het rustpunt. Ja, en gemeente, daar kom je ook hierbij uit. Dat die grote God, die heilige God, weet u, in de raad des vredes al, in de tijd, geeft hij zijn zoon uit handen, geeft hij zijn zoon prijs. Heeft hij hem voor ons allen overgegeven in de dood. Gemeente, wie zou dat doen? Wie van ons zou zijn zoon laten sterven voor vijanden? Want dat moet erbij zeggen. God gaf zijn zoon over in de dood voor vijanden. Voor mensen die niet naar hem vroegen en zochten. Naar mensen die er helemaal geen behoefte aan hebben. Romeinen 5 moet u ook vandaag nog maar eens lezen. Christus is voor ons gestorven toen wij zondaren waren. Verloren mensen. Vijanden. God gaf hem prijs. God gaf hem over in de dood. Zijn eigen lieve. Hoor je dat net? Ik gaf even een accentje. Hoor je het? Vind ik altijd zo bijzonder in avondmaalsformulier. In het begin daarvan, daar gaat het over de toorn van God, gemeente. Daar liggen wij allemaal van nature onder. Weet u dat? Wij liggen onder de toorn Gods. Als we niet geloven, dan ligt de toorn van God op ons. Ja, zeg je, daar voel ik niks van. Ja, maar het is er wel. En dan staat er in het begin van het avondmaalsformulier dat God, eer dat hij die ongestraft liet laten, wilde laten die zonde, die schuld, die ongerechtigheid, het gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon staan. Het ontroert me altijd weer als ik het voor moet lezen. Niet aan zijn eigen zoon, maar aan zijn eigen lieve zoon. En die zoon is niet gespaard. En die zoon is overgegeven. En hoe is dat gegaan, gemeente, aan de kant van de zoon? Met alle liefde. De zoon liet zich overgeven. Ik laat het misschien zo mag ik zeggen. Hij heeft niet tegengestribbeld. Hij heeft geen ja maar gezegd. Hij heeft niet gezegd, ja, mijn vader, ik kan het niet of ik wil het niet. In alle liefde liet hij zich overgeven aan de dood. En gemeente, en dan ook moet ik nog zeggen, aan de verschrikkelijkste dood die er toen was. Hij heeft ons voor ons allen overgegeven in de dood. Wat voor dood was dat? Ja, dat was, jongens en meisjes, de dood aan het kruis. Ik weet niet hoe zuster van Sloten overleden is, maar misschien in alle rust op haar bed. 91, ik heb natuurlijk ook heel wat gemeenteleden gehad die in die leeftijd zijn overleden. Nou ja, dat is meestal een kaarsje dat uitgaat en dan heel zachtjes glijdt zo iemand weg. De gemeente, Jezus is niet op een rustig bed of zo in een achterafkamertje overleden. De Heer Jezus is ook niet gestenigd. De Heer Jezus is ook niet met een zwaardslag om het leven gebracht. De gemeente, de Heer Jezus is de meest afschuwelijke dood gestorven die er toen was. Erger dood was er niet. Kijk, met een zwaardslag sterven, dat was een soort, ja, dat viel dan een soort mee. Dat is dan een tik en klaar. Stenig is natuurlijk wel wat aangrijpender, want dan ben je toch even nog, word je verwond en gewond en dan stort je neer en dan overlijd je. En stil op een bed liggend overlijden, dat was weer wat anders. Maar de kruisdood. Gemeente, ik ga het vanmorgen niet allemaal uitleggen, dat hoef ik niet, maar laten we dat de komende weken overdenken. Wat betekent dat, dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is? Tussen twee moordenaars in. Naakt. Niet met een lendendoekje om, zoals in veel schilderijen in Romeinse katholieke kerken ook te zien is. Natuurlijk, dat is netjes. Maar de Heer Jezus had geen lendendoek om. Hij hing helemaal naakt aan het kruis. Zijn kleren zijn verdobbeld en verdeeld. En wat heeft hij daar geleden? Van 9:00 tot 3:00. De volle toorn van God was op hem. Dat was niet zichtbaar, maar hij voelde het wel. De toorn van God vanwege onze zonde spoelde als een waterhoos over hem heen. En weet u, gemeente, de ganse helle macht, de duivel met al zijn trawanten, hoe zeg ik dat, demonen, stortte zich op Jezus de duivel dacht, als ik hem nu te pakken krijg en te grazen neem, dan is het werk van de zaligheid vernietigd en dan zal de verzoening van zondaren niet lukken. Iedereen verliet hem tenslotte nog. Het Sanhedrin, volksnoten, Romeinen, discipelen stonden van ver. Toen werd het ook nog donker. 12:00, 's middags, de zon stond op zijn hoogst, was Pasen, Pijsdag. Een hele diepe duisternis legde zich over het land. Net reed ik door dikke mist hier naartoe. Ik vond het best een beetje spannend. Maar ik kon toch nog enigszins wel zien. Ik kon niet de borden lezen. Ik moest echt heel goed opletten. Want bij Almere en zo moet je altijd een beetje opletten dat je de goede weg naar Earl pakt. En ik kon de borden niet lezen. Zo mistig was het. Maar goed, ik ben er gekomen. Maar de Heer Jezus hing in de diepste nacht. Gemeente, wil u weten hoe erg onze zonde is? Wil u weten hoe erg uw zonde is en jouw zonde? Ja, je zegt, dominee, dat is door de wet, dat klopt. Maar kijk maar eens naar het kruis in het bijzonder. Als ik Heer Jezus aan het kruis zie hangen en als ik Jezus daar zie in de inktzwarte nacht van Gods verlating. Ik denk altijd, daar heeft hij weer bloed gezweten, maar dat weet ik niet zeker. In Gethsemane deed hij het al met het oog op het kruis, met het oog op de beker die hij leeg moest drinken. Zou hij het daar ook wel licht hebben gedaan? Gemeente, zo, weet je, zo erg is onze zonde, zo groot is onze schuld, zo diep is onze verdorvenheid. Het kon niet anders goed komen dan door prijsgegeven te worden aan de dood. En hij deed het. Hij deed het, gemeente. Hij ging. Nogmaals, ik zei het net al, hè, misschien klinkt een beetje raar hoor. Hij heeft niet tegengestribbeld en heeft gezegd, vader, ik wil het niet, dan kan het niet anders. Hij heeft er wel voor teruggehuiverd, hoe zeg ik dat. En Gethsemane, vader, indien het mogelijk is, laat deze drinker mij voorbij gaan. Maar hij kon niet voorbij gaan. Hij aanvaarde hem. En dan komt hij uit Gethsemane. Hij zegt, jongens, nu gaan we. Johannes 18, dan treedt hij die menigte tegemoet. Wie zoeken jullie? Jezus de Nazarener. Ik ben het, zegt hij. Koninklijk. Trekt hij tevoorschijn. En gaat hij naar het kruis. En heeft hij de schande veracht. En het kruis ook. En hij laat zich kruisigen. En hij stribbelt niet tegen. En hij geeft zich tot in de dood. En jongens en meisjes, hoe hing de Heer Jezus aan het kruis? Ja, dat weet je toch wel. Hè? Dat was een staande balk en dat was een dwarsbalk. Die staande balk die lag waarschijnlijk al op Golgotha en die dwarsbalk heeft hij gedragen. En die werd dan aan die staande balk vastgemaakt en dan werd je erop gelegd, met je rug op het hout. En dan moest je je armen uitstrekken en dan werden je armen of je handen, je polsen en je benen werden vastgespijkerd aan het kruis. Dus hier gingen de spijkers doorheen, niet hier, want dan scheurde het uit, maar door het bot heen. Dus zo hing de Heer Jezus aan het kruis. U kent de gedachte wellicht van Matthew Henry, meen ik dat hij is. Matthew Henry zegt, waarom hing de Heer Jezus onder meer aan het kruis? Ik heb net al iets erover gezegd. Maar ook hierom. Om te laten zien dat zondaren welkom bij hem zijn. Lieve gemeente van Urk. Wij zijn welkom bij de zaligmaker. Wij zijn welkom bij de Heer Jezus. U allemaal. Ja, maar zegt u dominee, ik ben zo'n beste niet. Dan moet je juist naar hem toe. U zegt, ik heb veel gezondigd. Dat is erg, maar u bent welkom. Weet je, Matthew Henry zegt, dat is hem toch hè? Matthew Henry zegt in zijn commentaar, de Heer Jezus hing zo aan het kruis om te laten zien dat zondaren welkom bij hem zijn. En dat is nu zo, dat is voor jou zo en voor u. Ik mag u nodigen in de naam van de Heer Jezus om tot hem te komen, om tot hem de toevlucht te nemen, om hem te zien. En gemeente, dat beeld mag u van de week ook meenemen, de voorbereidingsweek, en dat beeld mag u ook onthouden voor volgende week zondag. Als ook hier de tafel zal aangericht zijn, neem ik aan. En als een van mijn collega's de dienst heeft, maar vergeet het niet, de Heer Jezus is de gastheer, hè? Dominee Polinder of dominee Capelle of wie dan ook. Wij zijn dienaren van het evangelie, maar de Heer Jezus is de gastheer. En hij nodigt volgende week. En hij staat volgende week ook zo. Met zijn open armen. Zondaren te nodigen. En boven de tafel staat, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Geen goede mensen, die hebben niks te zoeken. Onbekeerde mensen ook niet. Maar zondaren, verloren, schuldigen. Ik dacht net aan die uitspraak van Kolberg, kent u dat? Die te arm zijn om bij Jezus weg te blijven. Snap je? Moeder kom ik arm en naakt tot de heiland die zalig maakt. Ja, zo werkt het. Nee, zo werkt de geest. Hij heeft zich overgegeven. In de dood. En gemeente, zo wil de Heer Jezus zich overgeven aan zondaren. Zo wil de Heer Jezus, en dat is het slot van de tekst. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Gemeente, dat is een vraag, hè? Dat ziet u staan. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Maar er zijn vast mensen die kijken, die kennis hebben aan het Grieks. Nou, dan moet je straks nog eens nakijken thuis. Hier staat ugi. En ugi, dat is een vraagwoordje, laat ik het zo maar noemen. En dan kun je mee aangeven welk antwoord je verwacht. En het verwachte antwoord is hier, ja. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? De apostel Paulus bedoelt te zeggen, dat zal de Heer doen. Hij zal met Christus alle dingen schenken. Omdat hij zelf zijn eigen zoon niet spaarde. En omdat Christus zich overgegeven heeft in de dood en de Vader zijn zoon prijs gaf aan de dood. Daarom, staat die gemeente, zal God ons met hem alle dingen schenken. Met hem, hoort u wel? Dan weet je gelijk wie die ons zijn trouwens. Hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Dat is natuurlijk niet iedereen. De Heer Jezus is niet overgegeven voor iedereen. De Heer Jezus is niet gestorven voor iedereen. Nee, dat is de algemene verzoening. Nee, hij is gestorven voor de gelovigen, voor de uitverkoren, voor de kinderen van God. En wie nou in Christus is, ingelijfd, ingeplant, ingevoegd, door een waar geloof, door de Heilige Geest, wedergeboorte, In de wedergeboorte word je ingelijfd in Christus, word je vastgeknoopt aan Christus, hoe zeg ik dat? Je kan het ook wel eens vergelijken met een schroef, hè, die je in hout draait. Naarmate je verder draait, des te vaster komt die schroef te zitten. Dat herkent Gods kind, denk ik wel. Hè? Wij worden door de Heilige Geest al vaster ingedraaid in de Heer Jezus. Die band wordt steeds hechter en echter, dat klopt. En als dat door genade zo is, lieve gemeente, met hem gaat God alle dingen schenken. Nou, dat kan ik niet meer uitwerken natuurlijk. Maar betrekt u het maar op de week van voorbereiding dan. U zegt, dominee, hoe moet dat gaan van de week, die voorbereiding? Gaan we dat zelf doen? Ja, natuurlijk. Ik denk dat je iets aan moet doen. Ik denk inderdaad dat er reden is om zelf onderzoek te doen. Daar roept het formulier toe op. Ik denk dat er reden toe is om veel te bidden van de week. Om Gods woord te lezen, om het avondmaalsformulier door te nemen. Om eens een goed boek te lezen over het avondmaal. Ik denk bijvoorbeeld aan het prachtig boek van dominee Westerink. Doet dat tot zijn gedachtenis, heet dat meen ik. Een uitleg van het avondmaalsformulier. Prachtig boek. Nou, zo'n boek hè, van de week eens bijpakken. Niet, hoef je niet helemaal te lezen, maar doe een paar hoofdstukken. Overdenkt het, je praat er met elkaar over. Misschien moet je van de week inderdaad elkaar eens opzoeken of opbellen. Dat je zegt, joh, hoe is het met jou met het oog op de komende zondag? Er kan iets heel moois uit voortkomen. Het meeleven, ook geestelijk meeleven met elkaar in de week van voorbereiding. Bezinningsuur hebben we het al over gehad. Gemeente, en waarom is er dan zegen? Hè? Want dat is dan de bedding, hè? Dat zijn de middelen der genade. Dat is wat wij kunnen doen. Maar weet je, als je nou een kind van God bent, dan mag je weten, hier staat het. Als ik in Christus ben, zal God mij met hem alle dingen schenken. Dus mag je van de week om bidden, Heer, schenk mij ook van de week dan een gezegende voorbereidingsweek. Dat er rust in mijn hart en mijn hoofd mag wezen, mijn huis. Dat ik ook rust mag zoeken. Kijk, voor een deel kan je dat ook zelf weer doen natuurlijk, gemeente. Als je heel je week vol plant en elke avond en zaterdagavond naar een verjaardag gaat, ja, dan is er geen rust natuurlijk, maar dat kun je weer zelf doen. Dan je zegt, oké, zaterdagavond, nee, dan even geen visite, maar dan ben ik thuis. En van de week, s'avonds, je zegt een bepaalde avond of avonden, zeg je even een blok in je agenda, want dan heb ik voorbereiding voor jezelf. En dan mag ik bidden met deze tekst en dan zeg je, Heer, ik mag u kennen door genade, Heer Jezus, u bent in mijn leven gekomen door uw geest. Wilt u nu met uw genade ook komen en mij alle dingen schenken en dan spits je toe op het avondmaal. Wilt u mij een gezegende voorbereidingsweek schenken, wilt u geven dat ik op de Heer Jezus mag zien, dat ik eerlijk met mijn zonde om mag gaan, dat ik die voor uw aangezicht mag beleiden, dat ik goed mag maken wat er nog eventueel goed gemaakt moet worden, gemeente. Ook nog een puntje natuurlijk, hè. Je kunt u geen avondmaal vieren als je in onmin met elkaar leeft, of als je ruzie hebt met weet ik wie. Dat moet allemaal netjes vlak worden, zover mogelijk. Heer, wilt u dat allemaal schenken? En wilt u dan volgende week zondag, dat ik gezond ben, dat ik erbij kan wezen, want er zit heel veel griep in Nederland, dus dat is ook nog een dingetje. Heer, dat ik volgende week zondag dan gezond mag wezen en goed bij mijn verstand en dat ik naar uw huis mag gaan. En wilt u dan ook schenken wat ik nodig heb. Misschien zitten hier broeders en zusters die denken, zou ik voor het eerst van mijn leven aangaan? Misschien worstelt u ermee, misschien wordt u er onbestreden ook en denk je wel niet, dat herken ik ook nog wel van vroeger. Hoe wordt dat opgelost? Door de Heer zelf, door zijn woord, door gebed, ik weet nog heel goed. Door het lezen van bepaalde boekjes. Ja, zondagsochtends de Bijbel ging open, God sprak. Toen durfde ik in die grote Bethelkerk in Sliedrecht aan te gaan. Nou, het was net zo'n grote kerk als hier, hè. Ik denk, oh, wie ben ik, zo'n jonge man nog en in zo'n grote kerk naar voren lopen, misschien herken je dat wel. Weet je, maar als je het voor de Heer neerlegt, dan komt het goed. Hè? Dan neemt de Heer je bij de hand. Voordat ik het wist, zat ik voor aan de tafel. Geleid door de Heilige Geest. De Heer schenkt alles aan zijn kinderen, staat hier. Op zijn tijd, op zijn wijze, in de mate die ik nodig heb, laat het maar aan de Heer over. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? God heeft alles, God geeft alles. Er ligt een schat van genade, van weldaden, van zegen. Mensen kun je soms niet helpen. Mensen moeten soms zeggen, sorry, ik kan niks voor je betekenen. Ik heb het niet in voorraad. Maar bij de Heer is alles bedoeld en biedig in voorraad. om te sterven, om te leven, om zalig te worden, om als kind van de Heer te mogen leven in de voorbereidingsweek enzovoorts. Alle dingen. Ik had een oude zuster in mijn gemeente, zei dominee, het is alles volbracht en het is allemaal in gereedheid en het ligt allemaal klaar. Je hoeft alleen maar toe te passen. Ja, dat klopt. Alles ligt op de plank. En wat moet ik dan eigenlijk, ja, gemeente is eigenlijk heel eenvoudig, hè. Ik hoef alleen mijn lege handen op te houden. Weet je, een kind van God is een bedelaar. En boven de bedelstaf komen we nooit uit, kinderen des Heren, nooit. Wij zullen altijd in onszelf hulpbehoeftig worden en blijven. Maar wat ben ik blij dat wij bedelaars mogen zijn. Want we hebben een gever, we hebben een God die alle dingen wil schenken. En daarom, lieve gemeente, elke dag maar de lege handen ophouden. En groot van de Heere denken. En beseffen. Al wat mij ontbreekt, schenkt Hij. Zo ik het smeek. Mild en overvloedig. Gemeente, zo is God. En zo wil die voor u zijn. En zo wil die voor jou zijn. En zo wil die voor mij zijn. Luther stierf. En toen gingen ze zijn bureau opruimen. En toen lag er een klein papiertje op zijn bureau, jongens en meisjes. Het zou erop staan. Op dat stukje papier stond: Wir sind Bettler. Ja, dat is waar. De grote Luther, de reformator, die eindigde zijn leven met deze belijdenis. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Maar bedelaars worden met goederen vervuld. En leeggeschudde zondaren worden rijk in Christus. En God gaat alle dingen aan hen schenken. Mild overvloedig. Totdat bij de Heere zijn. Totdat het avondmaal hier op aarde stopt. Totdat we overgaan naar het avondmaal van de bruiloft van de Lam. En dan hebben we een eeuwigheid nodig om de verwondering die in onze tekst doorklinkt uit te zeggen, uit te zingen, uit te leven. Dan zal God ons met Jezus alle dingen schenken tot een eeuwigheid. Lieve gemeente, zo'n God hebben we. Zo'n God leeft en regeert in eeuwigheid. Die God wil ook u en jou zijn genade geven. Amen.